BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 117 van de invasie. Wat gebeurt er op dag 117, Agatjan?
Nou, er gebeurt toch wel heel veel. Severodonetsk en Lysychansk zijn hier voor driekwart omsingeld. In de buurt daarvan ligt het plaatsje Toshkivka. En daar heeft meneer Kadyrov, weet je wel, die kennen we, de Tsjetsjeen. Die heeft op Telegram gezet, nou, ik heb Toshkivka ingenomen. Oekraïners zijn terug gaan slaan. En het is nu onduidelijk of het gevallen is of niet. Russen claimen ook dat plaatsje Metolkine. Kharkiv wordt weer hartstikke zwaar gebombardeerd. Dat is nogal wat trouwens. Mykolaiv zijn strikes. In Izium is een gas processing plant geraakt. Odessa zijn explosies. Wat had ik nog meer?
Waar het dus op neerkomt, Arjan, is dat dus, en dat is eigenlijk wat we al een hele tijd zien, is dat de Russen doorpersen om de hele provincie Luhansk in bezit te nemen, door willen stoten naar de resterende Donbass, daarvoor hun troepen samentrekken in het gebied ten oosten van Severodonetsk en aan het consolideren zijn in het noorden en in het zuiden van die hele halve maan die ze hebben ingenomen langs de zuid- en noordgrens. Dat is wat ze aan het doen zijn.
En waarom dan die explosies zoals in Kiev gisteren, nu weer Odessa, Kharkiv? Wat is daar dan het doel
van? Om toch duidelijk te maken dat die oorlog niet voorbij is in het hele land en dat het nog steeds gaat om kunnen bestoken van elk doel in Oekraïne die ze maar willen. En dat heeft onder andere te maken ook met het afschrikken van de westerse wapenzendingen.
Gisteravond.
En het is een signaal natuurlijk aan Zelensky, laten we nou wel wezen.
Ja. Gisteren kwam het bericht van de Russen dat ze dus een heleboel Oekraïnse generaals en officieren hadden uitgeschakeld in het plaatsje Krivyi Rih. Ja. Oekraïne praat daar niet over en ik lees er ook niks meer over. Ik weet niet of het waar is of niet. Ja. Maar het geeft de chaos aan. Kijk, en verder, dan moeten we nu gaan naar het onderwerp Litouwen en ook naar die boorplatforms in Zwarte Zee. Ik vind het dus nu echt ontzettend volatiel worden. Hè? Tot nu toe hadden we dus steeds troepenbewegingen en zo. Maar als dus Oekraïne ook boorplatforms in de Zwarte Zee in de fik stopt, dat is natuurlijk wel iets wat Rusland niet leuk vindt. En wat nog erger is, de Litouwen, die heeft dus nu de treinverbinding tussen Rusland en Kaliningrad, die enclave, die Litouwen ligt dus tussen Belarus, tussen Wit-Rusland en Kaliningrad in. Hè. En dat betekent dus dat 50% van die goederen die gesanctioneerd zijn, die komen dus niet meer aan. Ja. En mijn vraag aan Rob is dan wel van, ja, dit kunnen de Russen natuurlijk niet accepteren.
Het Kremlin heeft gezegd, die noemden het ongekend en een schending van alles. Zullen het grondig analyseren en met een passende reactie komen. Dat is de officiële tekst.
Ja, dat is een oorlogsverklaring. In wezen is het een oorlogsverklaring wat je doet als je dit soort dingen aan het doen bent. Want dit betekent gewoon dat je daarmee probeert om de enclave Kaliningrad af te grendelen. En dat is toch echt gewoon soeverein Russisch gebied. Ik vind dat een hele gevaarlijke wat hier gebeurt.
Ik ook.
Ik vraag me werkelijk af of dit is overlegd met de NAVO, met de Amerikanen. Dat vraag ik me echt af. Ik bedoel, nou, je weet jongens, ik ben er een paar dagen geleden geweest. Ik heb deze niet gehoord. Ik weet hier niet van. Terwijl ik echt met de besluitvormers daarvan aan tafel heb gezeten. Dus ik heb hem niet gehoord. Misschien anderen wel. Maar het past ook wel een beetje in de heethoofdigheid hoor, van die Balten. Het interesseert ze gewoon geen ros wat daar gebeurt. En ze zijn ook gewoon bereid, zeggen ze, om daar een kernwapenoorlog voor te aanvaarden. Nou jongens, volgens mij moeten we wel echt heel erg aan het gaan uitkijken wat we aan het doen zijn daar.
Is het niet gewoon de implementatie van de EU-sancties? Hè? Dat je mag bepaalde goederen niet aan Rusland leveren. Dus dan mag je ze ook niet van Rusland naar Rusland leveren. Oftewel
het gaat inderdaad alleen om de goederen, naar ik begrijp. Maar het feit dus dat je daarmee een hele enclave gaat afsluiten. Of het staat gewoon niet in de afspraken die er zijn geweest in het kader van die sancties. Of dit is een nieuwe maatregel die Litouwen zelf heeft bedacht. En dan is hier wel heel erg lastig hoor.
Ja. Op de Russische tv gaat het al over een invasiedreiging van Litouwen. Nou kennen we inmiddels de Russische tv een beetje, maar het wordt wel hoog opgenomen.
Het grote probleem van Poetin is...
Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar dit telt natuurlijk op bij alles wat er gebeurt. Het grote probleem... Ik weet ook niet wat Rusland hier tegen zou kunnen doen, hoor.
Ik ook niet.
Kijk, ze kunnen natuurlijk een directe dreiging tegen Litouwen ondernemen. Maar dat zullen ze niet zo doen. Dus het zal wel op economisch gebied gaan. Nou, het zou me niet verbazen als ze dan om Litouwen onder druk te zetten vanuit NAVO of EU-gebied. Nou, bijvoorbeeld zeggen van nu draaien we de hele gaskraan dicht. Punt. Dat zou een passende reactie kunnen zijn. Vanuit het oogpunt van het Kremlin.
Want als het Kremlin namelijk niks doet, dan tonen ze zich zwak. Ja. En daar houdt Poetin niet van. Ja. Dus dat de gaskraan verder dicht. Hij is nu al 60, 70.
Jongens, dit loopt gewoon heel slecht af allemaal op dit ogenblik. Ik begin hier nu toch wel wat zenuwachtig van te worden, om het maar zo te zeggen. Nu dit soort dingen ook gebeuren. Want dat betekent gewoon dat je in oorlog komt met Rusland.
Ja.
Of dat nou een echte oorlog is of een economische oorlog. Maar je komt op een of andere manier... escaleert dat conflict.
Zelensky speelt er een beetje op in ook met zijn laatste speech. Hij zegt, Rusland zal gaan escaleren. Want ze willen die beslissing op dat kandidaatlidmaatschap onder druk zetten natuurlijk.
Deze week EU-top daarover. Hè?
En dat zal ook het Westen raken. Heel slim van Zelensky natuurlijk. Ja. Maar als ik nou kijk naar die boorplatforms en naar Litouwen, dan kan dat dus zomaar het geval zijn. Nou, verder, Finland en Zweden praten met Turkije vandaag. Hè? Dat is allemaal georganiseerd door Stoltenberg. En de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Ann Linde, die zegt heel eerlijk van, nou, it can take a long time. Dus het is nog helemaal niet zo...
Het is ook heel erg verschrikkelijk hè, wat hier gebeurt. Want wil je dus nu echt kalkaat optreden, moet je landen gewoon er overmorgen bij halen.
Exact.
Dus wat hier gebeurt is, de hele boel wordt inderdaad uit elkaar gespeeld. En ik denk dat Poetin zich echt onderuit van het lachen hoor in zijn bed. Want dit is gewoon niet oké wat hier gebeurt. En dankzij de heer, dankzij de heer Erdogan. Ja. Gebeurt dat nu? En dan kun je zeggen, ik heb nog wel een enig begrip voor Erdogan, wat hij zegt. Omdat er inderdaad links zijn met radicale elementen van de Koerdische gemeenschap in Zweden. Dat is ook zo. Maar je gaat hier dus nu de hele Europese veiligheid aan ophangen aan een incident in Zweden. Ja jongens, dat kan gewoon niet.
Is die NAVO-top die hierover moet gaan ook niet deze week eigenlijk? Het was eind juni.
Eind van de week volgens mij.
Ja. Dus dat zou een blamage zijn als daar geen uitkomst is, lijkt me.
Er komt toch geen uitkomst. Dat is voor mij al wel redelijk vaststaan dat er geen uitkomst komt. Als het wel komt, dan ben ik aangenaam verrast. Ik zeg nooit nee dat iets niet kan. Maar wat ik ervan begrepen heb via de achterdeur is dat er een proces wordt afgesproken. En dat in het proces dan uiteindelijk wordt toegewerkt naar een lidmaatschap van die landen.
Het is overigens wel zo dat...
De typische NAVO-oplossing.
En overigens wel zo dat zowel Amerika als Verenigd Koninkrijk hebben aangeboden aan Scandinavië, om het zo maar te zeggen, Zweden en Finland, van dat zolang ze nog geen lid zijn, geven wij een veiligheidsgarantie af. Hè?
Ja, dat klopt. Ja. Dus dan zijn ze de facto NAVO-lid. Ja, dat klopt.
Ja.
Dus dat betekent ook dat de nucleaire garantie van toepassing wordt voor Finland en Zweden.
Ja. Met Kazachstan gaat de ruzie ook voort. We hebben dus gezien gisteren bij dat forum in Sint-Petersburg dat Kazachstan die annexatie niet erkent. Nou, Rusland blokkeert gelijk de olie naar Kazachstan. En Kazachstan heeft geretaliëerd door de treinwagons met steenkool niet naar Rusland te laten vertrekken. Hmm. Wel interessant hoor, wat er gebeurt. We moeten nog reageren op de CNN-generaals, met name Petraeus, die gisteren op CNN zei dat toch de beste kaarten in Oekraïnse handen waren. Ja. Er zat ook naast Stavrides en die was het daar niet mee eens. Die hield zijn mond een beetje dicht, maar heeft zich er later van gedistanceerd. Maar Rob, je bent het daar niet mee eens, hè?
Met Petraeus? Nee, ik bedoel, je hoeft alleen maar te kijken nu wat de situatie is. Maar ja, kijk, Stavrides, ik ken ze beide. Maar Stavrides, die ken ik veel beter. Is oud opperbevelhebber van de NAVO. Is echt vind ik wel een goede vent. Dat is altijd echt zo'n echte defense intellectual is dat geweest. Petraeus, dat is weer een beetje van En een soort, ja, nou, houdegen mag je hem ook niet noemen, want het is ook wel een hele verstandig man op zich, maar wel eentje van, we slaan erop los. Ja. En Stavridis is wat dat betreft meer een bedachtzaam, dus ik kan me dat allemaal wel voorstellen hoe dat is gegaan. Ik heb het zelf niet gezien, maar je kunt niet zo zonder meer zeggen dat Oekraïne de beste papieren heeft. Dat is gewoon niet zo op dit ogenblik. Dat wordt gelogenstraft door, als je naar de kaart kijkt, wat er tot nu toe gebeurt in de Donbass, wat er gebeurt in het noorden en het zuiden, dat is niet zo. Ik bedoel, was het maar wel zo, dan zouden wij de eerste zijn die het zouden zeggen. Dus Stavridis, die heeft natuurlijk gewoon veel meer een wat meer realistische kijk. En die kijkt realistisch. En Petraeus kijkt wat er zou moeten gaan gebeuren, wat hij zou hopen. Zo simpel is dat, denk ik.
Ik heb Petraeus één keer ontmoet toen ik Kamerlid was. En toen gebeurde er iets heel hilarisch. Ik had de hele nacht daarvoor doorgewerkt en ik dommelde even weg. En toen heeft Pechtold mij gered door in mijn bil te knijpen. Dus hij heeft me gered voor de ondergang daar. Maar Petraeus is echt zo'n kwikzilverachtige man, buitengewoon intelligent. Ja. Maar hij weet ook dat hij vreselijk goed is. Hij is zeer ijdel. En hij heeft zich gewoon door CNN laten verleiden door een nogal wild standpunt in te nemen. Hè? Overigens, nog eventjes dat standpunt te verdedigen nog. Er is ook weer een Brits rapport over de luchtsuperioriteit die er nog steeds in is van de Russen. En daar leggen ze uit dat ze hebben mooie vliegtuigen. Maar de training van die piloten is allemaal niet zo geweldig. Daar zijn problemen. Hè? Nou, als je dat nou een beetje verbindt met de situatie, zou kunnen zeggen, de Russen hebben een hele ongelooflijk langzame opmars waarbij heel veel misgaat. Hè? Ja, Petraeus loopt dus te beweren van, nou ja, als nou toch die MLRS'en aankomen en als ze er meer van sturen, dan kunnen ze misschien toch nog wel wat terugwinnen. Op zichzelf kan dat waar zijn.
Dat is inderdaad ook de haviken die ik spreek. Die zeggen dat ook. Dan hebben ze er minimaal 100 nodig om iets te kunnen doen. 100. Nou, ze hebben er nu weer 4 gekregen. Dus dan krijgen ze totaal 8 of zo. Of 10. Iets in die geest van Amerika. Ja, weet je. Ze krijgen gewoon te weinig. Dat is het hele punt. Ja. Dus het zal niet gaan. En ik zie ook niet 1, 2, 3 dat Amerika zal zeggen van, nou, krijg je 100 van die dingen van mij. Dat, ik zie dat niet snel gebeuren. Zeg nooit, maar ik zie dat niet snel gebeuren. Ja.
Hey, voordat we uit de tijd lopen, wil ik nog even gemeld hebben dat het kabinet het bescherm- en herstelplan gas in werking stelt. Hebben ministers Jette en Veilbrief bekendgemaakt op een persconferentie. Natuurlijk een onderwerp dat we veel hebben gevolgd. Een beetje vergelijkbaar met wat Duitsland gisteren heeft besloten. De cap op de kolencentrales wordt er afgehaald. Dat is eerst nog een wetgevingstraject. Maar daarna kan je dan meer kolen stoken en meer gas besparen. En er is een oproep aan u allen om korter te douchen.
Ja,
moet ook. Okay. Prachtig, nou, dat doen we dan maar. Hè?
Ja. Jongens, ik heb geen goed gevoel.
Maar realiseer je dat we langzaam opschuiven in de richting van de oorlogseconomie.
Absoluut, absoluut.
En dat zullen mensen niet leuk vinden om te horen. Maar als je dus dit soort dingen gaat doen, dan ga je die richting op. En zeker als gebeurt wat ik net heb gezegd als een mogelijke optie, met 25 slagen om de arm, dat Poetin zegt van, okay, Litouwen, prima dat je het zo doet, maar nu sluit ik helemaal de boel af. En je krijgt helemaal geen gas meer, Europa, want zorg er maar voor dat je Litouwen in het gareel dwingt. Dan zit je er echt midden in.
Dan blijft het niet bij korter douchen aan gevolgen.
Nee, dan blijft het niet bij korter douchen. En wat je dan gaat krijgen, is dat je dus een volledige militarisering ook krijgt van de Europese en Amerikaanse economie. Waarbij heel veel geld wordt gestoken, ook in de defensieindustrie, om heel snel tanks te maken, munitie te maken en ga zo maar doen. Dat ga je dan krijgen. Die discussies lopen op de achtergrond wel hoor, maar dat ga je dan waarschijnlijk krijgen.
En de bevolking zal daar geen begrip voor hebben. Mensen die accepteren dat niet, dat ze korter moeten douchen.
Nee, niet als ze geen directe bedreiging voelen. Maar ja, je weet nooit wat er gebeurt in een democratie. Dus het is wel zo, als de bevolking wordt uitgedaagd, dan gebeurt er wel wat. Maar ja, ik zou het niet kunnen voorspellen op dit ogenblik.
Ik ook niet. Nee. We zien elkaar morgen, jongens.
Zien we morgen verder.
Ja. Morgen maar weer verder, hè.
Helemaal uitgeluisterd? Dan bent u kandidaat voor de speciale extended editie van Boekestein en de Wijk aanstaande vrijdag vanaf 19:30 in Nieuwspoort over Oekraïne en een nieuw tijdperk voor Europa. Met de gast, hoogleraar Beatrice de Graaf. De zaal is al vol, maar er is ook een livestream. Ga voor tickets naar haagscollege.nl.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.